Nou, Matthijs, daar zijn we weer. De hypothekenpodcast nummer 23, lang verwacht toch gekregen.
Ja, gelukkig gaan we door. Het is wel voor mijn gevoel echt een hele lange tijd geleden. Ik weet niet of jij dat hebt gemeten, maar...
Nou, we zijn natuurlijk druk bezig geweest om het programma voor de komende serie weer vast te stellen.
Precies.
En daar zit natuurlijk altijd één vast onderdeel aan. Dat is mijn aankondiging van jou, want rechts van mij zit Matthijs Mons. Welkom Matthijs.
Dat was vrij kort dit keer.
Ja, we moeten een beetje op de stem letten. Want, en we hebben vandaag ook een hele bijzondere gast, Matthijs.
Ja, je moet dan ook nog heel even voor de mensen die dat dan eventueel niet zouden weten zeggen wie jij bent, toch?
Oh ja, mijn naam is Michiel Meijer. Sinds nu al bijna 3/4 jaar verantwoordelijk voor TAF. Op de hypotheekmarkt verantwoordelijk voor ORV en arbeidsongeschiktheidsproducten. Maar ja, iedereen kent mij nog steeds als... recentelijk weer verzorgen van workshops op het event van de Stichting Erkend Hypotheekadviseur. Waar het bloed blijft kruipen waar het niet gaan kan.
Die hypotheekmarkt niet helemaal loslaten nog.
Dat gaat ook nooit gebeuren, denk ik. En zeker vandaag gaat daar weer toe bijdragen, want we hebben een bijzondere gast. Iemand die zich de woningmarktexpert mag noemen.
In functietitel ook, hè?
Ja, want Matthijs, wie hebben wij te gast vandaag? Ja,
Paul Vries van het Kadaster.
Paul.
Dankjewel.
Ik heb het voordat we begonnen toch nog even bij je geverifieerd. Hè? Want er zijn natuurlijk heel veel mensen in onze sector die best de woningmarktexpert zouden willen heten. Maar jij heet ook echt zo?
Ja, ik heet echt zo.
Altijd zo geweest? Ben je altijd woningmarktexpert geworden? Nee. Hoe is jouw geschiedenis verlopen so far?
Ja, ik ben begonnen bij de TU Delft, onderzoeksinstituut OTB. En dan krijg je de namen als Hugo Primus, Peter Boelhouwer, Joon Konijn. Daar heb ik 25 jaar gewerkt, zo ongeveer. En toen was ik, laat ik maar zeggen, woningmarktonderzoeker. Mm-hmm. Wetenschappelijk woningmarktonderzoeker. Ben ik ook gepromoveerd, woningprijsontwikkelingen. Dus ik kan woningprijzen voorspellen. Mm-hmm. En toen ben ik naar de Rabobank gegaan. Daar werd ik woningmarkteconoom in functie, laat ik maar zeggen. Ja. Maar daar kwam ik dan echt in contact met die hypotheekmarkt. En dat vond ik eigenlijk wel heel prettig. Want dan kon je de woningmarkt en de hypotheekmarkt combineren met elkaar. En eigenlijk is het nog maar sinds kort dat we die woningmarkt en de hypotheekmarkt, die invloeden over en weer zien. Want daarvoor kon je altijd wel een hypotheek krijgen eigenlijk. Hè. Eigenlijk 10 jaar geleden zijn er allemaal wettelijke veranderingen gekomen dat je ook echt wordt gemaximeerd op je lening.
Het heeft me trouwens altijd verbaasd hoe apart de hypotheeksector staat van de woningsector. Ja. Dus, en eigenlijk tot op de dag van vandaag, ik zie wel dat er meer initiatieven komen, maar wij zien dat bijvoorbeeld in de klantreizen terug, dat hypotheekverstrekkers maken klantreizen die alleen over het hypotheekstuk gaan, vaak. Ja. Er begint een beetje denken in te veranderen.
Ja.
Maar ook op de hypotheekcongressen zie je bijna niemand van de woningmarkt, andersom ook niet. Hè? Dus die werelden leven best wel langs elkaar heen.
Ja, zijn ook echt hele andere werelden, dat ervaar ik ook hoor. En je ziet dat mensen die een hypotheek nodig hebben, ook op die woningmarkt een woning zoeken. En dan denken ook, moet ook nog een hypotheek. En dan gaan ze naar die hypotheek.
Ja, dus het zit ook wel in het klantgedrag verankerd.
En na de Rabo ben ik toen eigenlijk, toen ik bij de Rabobank werkte, wilden we heel graag meer informatie hebben over het gedrag van investeerders op de woningmarkt. Dus die mensen die een woning kopen om die te verhuren. En wat voor hypotheek hebben die dan? Want die mensen kunnen wel een huis hebben en gaan verhuren, maar die hoeven dat niet doen. Maar die moeten dat wel doorgeven aan de hypotheekverstrekker. Maar dat doen ze niet altijd. Dus hoe kan je dat controleren? En toen kwam ik in contact met het kadaster. En toen zeiden ze even kort door de bocht, als je het wil weten, moet je bij ons komen werken. Want dan heb je de kans om dat te weten te komen. Mm-hmm. Dus ben ik naar het kadaster gegaan. Zo simpel was het eigenlijk.
Want hoe lang zit je er nu al?
Eigenlijk? Nu iets met 16 jaar, denk ik. En nu hebben we dat ook heel goed in beeld. Hè? Dus we weten welke hypotheken ze nemen. We weten hoeveel woningen ze hebben. Ze weten hoeveel woningen ze kopen en verkopen. We weten of het wat doet met de woningmarkt. En het gevolg is natuurlijk ook dat onze Hugo de Jonge allerlei nieuw beleid formuleert om die
de basis
groei
van jullie data
eigenlijk wel. Ja, ja. Ja, eigenlijk is dat toch wel de basis.
Dat wordt denk ik een onderwerp waar we straks nog even bij stil zullen staan. Hè? Ja. Want op recentelijke congressen werd ook wel gesproken over het sprookje van de kleren van de keizer. Dat, je noemde de naam al, Hugo de Jonge allerlei prachtige dingen belooft en voorspelt. Maar we eigenlijk allemaal weten dat dat schier onmogelijk is. Ik ben ook benieuwd hoe jij daarnaar kijkt. Maar even inzoomend op de woningmarkt. Hè? Want volgens mij is er bijna geen leukere markt om te mogen onderzoeken als de woningmarkt. Als jij nou eens even terugkijkt naar de afgelopen, pak een beetje 5 tot 10 jaar. Wat zijn dan dingen die jou het meest bijgebleven zijn op die woningmarkt?
Ja, het heel bijzondere is natuurlijk dat 10 jaar geleden ongeveer, toen ging die markt van krimp naar forse prijstoenames. Elk jaar weer forsere prijstoenames. En aan het begin dacht je nog van, mensen hebben er wel van geleerd. Van met het overbieden en je kan onder water komen en het is financieel risico. Maar op een gegeven moment is dat helemaal verdwenen eigenlijk. Hè? En vooral 2021, dat is nog vrij recent. Dat was het jaar van de enorme prijsstijgingen. Toen is die markt echt wel qua prijs enorm geëxplodeerd. Komt ook door de rentedaling. Maar je ziet dat toch wel heel fors is geweest. Ook door het gedrag van mensen op de woningmarkt die een woning wilden kopen. Komt ook door krapte. Maar vooral door die lage rente zijn die prijzen zo hard gestegen.
In jouw carrière eigenlijk de meest interessante fase tot nu toe? Als je kijkt naar de ontwikkeling in die woningmarkt?
Dan vind ik zelf de crisis eigenlijk nog interessanter.
2018.
Dan zie je dat je met problemen worstelt. Wat er dan aan de hand is, is dat als de woningprijzen dalen, dat ook de waardes van woningen dalen. Dus ook het onderpand van iedereen daalt. Van de loan to value van een hypotheekverstrekker daalt. Dan kan je dus minder doen in de economie als financiële sector. Woningcorporaties hebben dalende loan-to-values, kunnen dus ook minder doen. Huishoudens, gewone mensen hebben geen kans meer om te verhuizen. Dat is echt een fase die ik heb meegemaakt. Dat je ziet dat de hele maatschappij worstelt met het echt vast komen zitten van die woningmarkt. Ook werd er niet meer gebouwd. Dat had er ook allemaal mee te maken. Terwijl
je hebt in die tijd toen wel eens gezegd, wonen is een recht.
Ja. Er staat ook in de grondwet.
Ja, maar dat is wel mooi. Hè? Je hebt toen ook in die periode ook gezegd van, hier moeten we iets aan doen, want wonen is een recht voor iedereen.
Ja.
Maar dat is eigenlijk een recht waar we nu ook wel weer een beetje aan tornen dan met elkaar.
Maar dat is niets anders dan dat iedereen een koopwoning moet hebben.
Dat is echt. Nu zitten we in een fase dat we een enorme prijsontwikkeling doormaken. Dat je ziet dat jonge mensen met een lage middeninkomen, dus ook koopstarters, minder kansen maken om een woning te kopen. Ik zeg ook wel eens, je ziet ze niet massaal onder de brug liggen. En het is ook dat komt omdat ik nu zo lang actief ben. Dan zie je ook dat heb je als koopstarter ook nu niks aan. Maar er zijn altijd fases dat het moeilijk is voor koopstarters. Koopstarters hebben het altijd moeilijk. Net als alleenstaanden die het moeilijk hebben. Zeker alleenstaande eenoude gezinnen bijvoorbeeld. Hè. Maar er zijn ook weer periodes dat ze het weer makkelijker krijgen. Dat is dan die marktwerking die er is. Dus ik denk als we naar de toekomst kijken dat er ook wel weer makkelijkere fases aankomen. Maar het is nu wel.
Ik heb eigenlijk heel veel vragen, maar waar begin ik nou? Hè? Maar jij weet natuurlijk ook verschrikkelijk veel. Maar ik dacht eerst, je refereerde aan de kredietcrisis eigenlijk 2008-2013. We hebben nu een hele andere fase gehad. We zitten nu op een soort piek en het begint licht te dalen, maar we kunnen niet zeggen dat dit nu een crisis is. Maar vond jij nou terecht dat het dan die opgaande periode werd uiteindelijk ook een crisis genoemd? Iedereen had het over de woningmarktcrisis. Ik dacht, crisis, huizenprijzen stijgen alleen maar. Maar vanwege die toegankelijkheid bij die starters. Maar is dat nou een crisis?
Ja, ik vind het woord crisis vind ik zelf een heel groot woord voor iets wat ik zal zelf nooit de woningmarktcrisis noemen. Ik zeg altijd de klimaat, dat is een crisis.
Dat is zeker
een crisis. Dat is een crisis en het is onvergelijkbaar. Maar je zal maar een woning zoeken. En je zal het maar niet kunnen vinden. En je zal maar bij je 50ste woning aan het kijken zijn. Of je zal maar 75 zijn. 4 hoog wonen in een corporatiewoning. En er niet uit kunnen. En je bent toe aan een rollator, ik zeg maar nee. wat. Hè.
Dus we hebben wel ernstige fundamentele issues in die woningmarkt.
Ja, ja, en daar moet je echt wel wat mee doen. En dan kom je bij de nieuwbouw uit. Hè. Dan moet je dus bouwen. En, want we leven in de woningvoorraad van, laat ik maar zeggen, we leven in de woningen die er staan. En die woningen zijn vooral neergezet in de jaren 70, 80, 90. Heel veel gezinswoningen zijn er gebouwd.
Nou, en natuurlijk de Finex-periode.
Is ook heel veel gebouwd.
Eind 90, ja. Begin 2000, hè?
Ja. Maar de woningvoorraad hoeft niet altijd, die past per definitie niet bij de huidige wensen. Maar, en we hebben gewoon wel meer woningen nodig. Dus dat we meer woningen moeten bouwen is wel duidelijk.
Maar we hebben nu een minister die daar hele ferme uitspraken over doet. Nou las ik dat we in 2022 63.000 nieuwbouwvergunningen verleend hebben. En er was een expert, nou daar was jij dan dit van niet, maar die zei er heel mooi over. Je kunt het verlenen van een nieuwbouwvergunning eigenlijk vergelijken met de bevalling van een olifant. Dat duurt 22 maanden nadat de vergunning verleend is, voordat grond überhaupt bouwrijp gemaakt wordt. Laat staan dat er een huis staat.
Dan meer de zwangerschap van een olifant, denk ik.
Ja, precies.
De bevalling duurt geen 22 maanden. Dat er zijn.
Nee, dat klopt. Maar je ziet dus dat de periode tussen nu en dat woningtekort zal over 2 of 3 jaar komen er dus niet voldoende woningen bij.
Nee, sterker nog, er wordt minder gebouwd dan de afgelopen 10 jaar. Hè? Dus daar is wel een soort crisis aan de gang.
Ja, ik ben altijd heel positief. Hè? Dus ik zie wel dat zo is. Er wordt minder gebouwd dan eigenlijk nodig is om die behoeften die we hebben op te lossen. Maar ik zie ook allemaal hele mooie dingen hoor. We hebben natuurlijk heel veel gesprekken en onderzoek en mogelijkheden zijn om het te versnellen. Woningbouwversnellers heb je allemaal. Maar daar moet je het ook niet van hebben, denk ik. Maar wat ik ook...
overigens heel even sidestep, want dat weet niet iedereen. Wat zijn woningbouwversnellers? Ik kan van alles bij voorstellen.
Ja, er wordt heel diep nagedacht. Of er wordt ook geëxperimenteerd om bijvoorbeeld de meeste kans op versnelling zit in het beter overleg tussen de gemeente waar wordt gebouwd en de bouwers. Eigenlijk is het net als waar we net over hadden, woningmarkt en hypotheekmarkt, gescheiden dingen. Je ziet dat de gemeente wat wil en dat helemaal beleidsmatig ontwikkelt. En de bouwer wil op diezelfde plek ook woningen neerzetten. En die ontwikkelt dat ook helemaal zelfstandig. En dan komen ze bij elkaar en dan matcht dat niet. En de meeste kans op versnelling zit dat proces tussen die ontwikkeling, dat denken over welke woningen moeten er komen, dat die bouwers en die gemeentes dat samen doen. En op dat moment is dat traject, doorlopen ze samen en dan komen er dus veel minder allerlei procedures achteraan om die match te maken. En dat kan gewoon jaren schelen. En waar ik heel positief over ben, wat ik ook omheen zie, dat gebeurt niet altijd goed. Maar we hebben nu die woningen uit de fabriek, laat ik maar zeggen. Ja. Hè? Dat kan heel snel gaan. Ik was gisteren bij een oplevering van in Lansingerland. Daar worden 173 flexwoningen neergezet, waarvan we verleden jaar niet wisten dat ze er zouden komen en er ook nog niet over nagedacht was.
En ook dus nog geen vergunning verleend.
Er was helemaal nog niks. Okay. En dat heeft alles met de Oekraïne te maken. Ja. Dat op een gegeven moment dan moeten er plekken komen voor Oekraïners. En in een jaar tijd hebben daar de corporatie, die in goed gesprek met de gemeente, die kennen elkaar al, hè? Dat is die versnellingsgedachte. Die hebben daar in een jaar tijd het voor elkaar gekregen om die vergunning rond te krijgen. De kosten afspraken te maken en dat er ook nog een bouwer is die dat kan bouwen. Ja. En de eerste woningen zijn gisteren opgeleverd.
Ja, maar heel even, dan moeten we natuurlijk even dan de paarse olifant, of noemen, de roze olifant in de kamer ook noemen. Jongeren die dit zullen luisteren, zullen zeggen, ja, nu kan het dus wel. En ik sta al 9 jaar op de wachtlijst bij de woningcorporatie Mitros in Utrecht voor een appartementje voor mezelf.
Ja,
kan dat dan niet?
Ja, in die 103, die gaan in de slipstream in dit project wat ik nu noem even mee. Want van die 173 zijn er ook 33 voor de spoedzoekers, laat ik maar zeggen. Maar ik ben het helemaal met je eens. Eigenlijk moet je dit soort voorbeelden ook gebruiken om veel sneller voor jonge mensen huizen te kunnen realiseren. Het kan dus, En waarom kan het hier wel in een jaar en is een normaal traject gewoon met gemak 10 jaar?
Veel jonge mensen willen kopen ook. Hè? Dus het begint natuurlijk bij dat je überhaupt wil een huis wil. Maar de huren zijn vaak ook niet heel aantrekkelijk. Veel jonge mensen willen kopen als ze het zouden kunnen. Ja. En daar is ook gewoon een tekort voor dat soort woningen. Die toegankelijkheid is niet heel goed geweest. Is iets aan het verbeteren, maar dat niet genoeg. Maar dit soort woningen, die flexwoningen, ik heb de indruk dat hypotheekverstrekkers nog niet helemaal om zijn in het oprekken van hun denkkaders, laten we zo zeggen, om dit soort woningen te gaan financieren.
Heel eerlijk, dat verbetert wel heel snel nu hoor.
Daar voorbeelden van?
Als je ook ziet de discussie in het verleden over kangeroe woningen, kun je nu zonder problemen bij een aantal verstrekkers financieren. Flexwoningen worden een stuk makkelijker.
Ja, er zit wel een juridisch probleempje. Ze hebben de definitie van flexwoningen aangepast. En die lijkt dus heel erg sterk op een woonwagen. Dus een flexwoning moet ook verplaatsbaar zijn. En zodra je het verplaatsbaar maakt, is het geen onroerend goed meer.
Dan word ik als hypotheekverstrekker minder blij.
Exact. Ja. En dus zie je dat het nu heel vaak producten zijn van corporaties die dat geld wel hebben.
Precies.
En niet daar praten we niet over koopwoningen op dat moment. Nou, dus die financiering van vooral flexwoningen is moeilijk. Maar dat containerwoningen, fabriekswoningen, hoe zou je dat noemen? Dat hoeven geen flexwoningen
prefab,
te zijn.
Nee, die kunnen wel degelijk woning zijn. Alleen gewoon sneller neergezet.
Ja, en dat kan wel, daar zit wel die versnelling in de fabriek. Ook met stikstofreductie en alles. En dat zijn gewone woningen. Dus we moeten heel erg opletten dat ze het juiste etiketje op het huisje plakken. Ja.
Heer Paul, nou ben jij van nature heel positief ingesteld. Zodat je, dan lijkt je een beetje op Matthijs, hè? Die heeft dat ook altijd. Die ziet altijd kansen en het nieuwe licht, zullen we maar zeggen. Maar nu ben ik hypotheekadviseur. En ik heb laatst op de Stichting Erkend Hypotheekadvies ook de vergelijking gemaakt. In mei 2022 waren er in een willekeurige week 17.000 aanvragen via het hypotheekdatanetwerk die door adviseurs werden ingediend. Dat was in dezelfde week in mei 2023 waren dat er 6200. En sommige adviseurs beginnen het nu wel spannend te vinden. Hoe kijk jij naar de komende, laten zeggen 2-3 jaar aan? Wat voor markt zie jij dan ongeveer?
Nou, in die periode is die verlaging, die vermindering, die krimp van de markt komt voor een heel groot deel door de oversluitingen. Die gauw 60-70% minder oversluitingen dan een jaar terug hebben we. Hè? En dan hebben we ook nog ongeveer 30% denk ik minder hypotheken gewoon het kopen bij een huis.
Dus de gewone woningmarkt in aantallen transacties is ook wel degelijk ingezakt. Maar het is vooral de oversluitmarkt.
Ja, vooral de oversluitmarkt. Dat is een enorm. Dat hoorden we natuurlijk ook om ons heen dat zo is. En die markt komt ook niet snel terug.
Nee, dan zou de rente fors moeten gaan dalen weer. Ja. Dat is gewoon een volledig rentegedreven markt.
Precies, en dat doet het niet. Dus,
en ik heb begrepen dat ook er geen factoren zijn die erop wijzen dat op korte termijn de rente structureel zal gaan dalen.
Nee, inflatie was afgelopen maand 6%. Dus de ECB gaat nog wel een paar stapjes zetten.
Dat, ja. Dus dan is het dan zo, Paul, dat ik als adviseur moet gaan accepteren dat zeg maar het nieuwe normaal voor de komende 2-3 jaar die aankoopmarkt is van zo'n 5.500 hypotheken per week. Die we dan met elkaar moeten absorberen.
Ja, ik denk dat waar we nu zitten, dat we nog iets minder krijgen. Mm-hmm. En dat dan het normaal wordt. Eigenlijk zijn alle verwachtingen zijn er wel op gericht. Nou, er zitten ook allerlei cyclussen in de woning- en hypotheekmarkt. Dus je ziet dat die oversluitingen vallen weg. En dat was echt de enorme groei die we hebben gehad. Dan die normale transacties voor de koopwoningmarkt. Daarvan denken we, voorspellen we, verwachten we, hoe zou je het zeggen, dat we dit jaar de kentering gaan zien. Dus dat we hebben nu minder transacties dan een jaar terug. En dat in de loop van het jaar zou je zien, laat ik zeggen november, dat november een betere maand is dan november.
Wat is daar dan de drijvende kracht achter? Is dat vertrouwen? Want de rente zelf zal waarschijnlijk nog niet heel veel.
Ja, er zijn verschillende. Als de rente een beetje gaat stabiliseren, wat eigenlijk ook in de verwachting zit. Dan die woningmarkt gaat altijd een beetje door zijn voegen heen. Daalt te snel. En dan veert dan weer op. En dat heeft ook te maken met de prijsontwikkeling. Je verwacht eigenlijk, denken we ook, omdat die rente zo hard gestegen is, dat de prijs nog wel even door moet blijven dalen.
Er is om niet zo heel veel vanaf, toch?
Er is eigenlijk van de prijs te weinig af. Ja, precies, om die rentestijging helemaal in die prijs te krijgen.
Maar toch zie je wel dat het aanbod, hè, als je, nou, ik woon zelf in de regio Utrecht. En voor het eerst zie je echt wel in straten langdurig een woning te koop staan. Ja, maar 1-2 jaar geleden was dat echt ondenkbaar.
Ja, nee, dat is wel echt wel veel veranderd. Alleen, kijk, mijn visie is altijd, maar ik moet eens kijken of jij veel meer verstand van dan ik. Huisprijzen zijn stikken.
Jij
hebt er veel meer verstand van dan ik.
Dat zegt dus als een compliment, die heb je alvast binnen.
Nee, ik ben ook geen woningmarktexpert. Nee, maar even zonder gekheid. Kijk, huizenprijzen zijn volgens mij sticky. Mensen houden gewoon te lang vast aan een bepaalde vraagprijs. Leven nog te lang in een wereld van dit is wat vroeger voor die woning gekregen zou hebben. Dat wil ik er nu nog steeds voor hebben. Dus die prijs, en daarom, dat vertaalt zich in wat oplopender aanbod. Maar het gekke is nu, er is wel meer aanbod, maar niet spectaculair veel. Dus ik ben er best wel onzeker over of het klopt. Want ik vind dat die huisprijzen eigenlijk nog wat verder zouden moeten dalen gegeven de rentestijging. Maar of het echt gaat gebeuren, vraag ik me toch af. Want er is natuurlijk ook heel veel onderliggende schaarste.
Ja. Nou ja, je moet altijd schaarste, krapte. En het woningtekort uit elkaar halen. Woningtekort is gewoon, we hebben heel veel mensen die in het willen wonen en er zijn onvoldoende woningen. En krapte of schaarste is, er zijn heel veel mensen die willen kopen en er zijn mensen die een woning te koop zetten. Dan krijg je krapte. En dat geeft een prijs. En wat je ziet is dat de markt nog steeds krap is. Dus je ziet dat er nog steeds veel mensen een woning willen zoeken en te weinig mensen een woning aanbieden. En dat blijft die druk houden op die prijsontwikkeling. Dus we hebben nog steeds, je zou kunnen zeggen, we hebben nog steeds gekte op de woningmarkt. Ja. Kort geleden stond er bij de NOS, de gekte is weg. Ja. Nou, in mijn beeld is dat niet zo, want we hebben nog steeds een krappe woningmarkt.
Ja, maar ik denk dat natuurlijk gekte wordt geassocieerd met de verhalen die, nou ja, ik adviseer in de praktijk ook nog steeds een aantal cliënten per jaar. Hè? Dat je toch ziet dat mensen het gevoel hadden dat ze bijna tot ridicule dingen moesten gaan om een woning te krijgen. En nu zie je dat wel minder is.
Ja, nee, maar daar ben ik met je eens.
Overbieden, 50 mensen die een half uurtje lang tegelijk in een huis mogen rondlopen.
Die zeiden van, je hoeft niet eens meer, welk bod je ook doet, dat ga ik niet meer in behandeling nemen, want ik heb meer.
Ik vind het wel genormaliseerd. Ik denk dat, en laten we wel eens een rente van 4,5%. Dat is ook een normale rente eigenlijk, als je dat historisch gezien bekijkt. Dat is niet spectaculair hoog, het is alleen spectaculair snel gestegen. En dan moeten we even aan wennen, want we dachten dat die nooit meer omhoog zou gaan. Maar
ja, nou ja,
maar eigenlijk is dat toch een normale woningmarkt.
Dan neem ik mijn woorden terug van die gekte. Jullie hebben wel goede argumenten daarvoor. Maar hij is nog steeds krap, is die markt. En dus is er nog steeds druk op die woningprijs. En 4,5% vind ik ook een mooie rente. Ik zeg ook heel vaak, toen hij ooit 5 werd, dacht ik, nou, zo laag.
Precies.
Ja. Dat is wel heel mooi, zo laag. Nou, hij is nog veel lager geworden. Maar die spectaculaire stijging in een jaar tijd, die zorgt er natuurlijk wel voor dat die prijs aangepast moet worden. Want we hebben wel financieringslastpercentages, wettelijke kaders, hoeveel je mag lenen. En dus moet die prijs naar beneden. En vooral starters, die hebben wel 90% loan to value. Die zijn afhankelijk van wat ze kunnen lenen.
Wat is nou gemiddeld tot nu toe van ten opzichte van de piek afgegaan? Ik heb dat cijfer niet helemaal scherp. Iets van 8% of zo?
Van de?
Nou, ten opzichte van de piek in de woningprijzen gemiddeld in Nederland ten opzichte van waar we nu staan.
Oeh, ja. Ik kan het opzoeken.
Nou, hoe dat
maar doet, maar dat is van gauw 5 tot 8%.
En wat denk jij dan? Want jij zegt november of zo, zou het wel weer eens een beetje kunnen gaan
aantrekken. Ik denk dan nog dat dat heb ik niet helemaal. Daar komt mijn wetenschappelijke verleden weer. Dan denk ik, oh ja, dan moet ik het wel goed zeggen. Dat is, mijn gevoel denk ik dat we naar de 10-12% daling gaan ten opzichte van de piek die we ooit hadden. En dat was verleden jaar Dat zit nog niet eens een jaar terug dat we die piek hadden.
Maar dat wil zeggen dus als we de aanname even doen dat er ongeveer 8% af is.
Ja, dan moeten we
dat
nog
we de komende 12 maanden nog zo'n 4,5% daling gaan zien.
Maar ik denk dat we aan het... Mijn verwachting is dat we het eind van het jaar alweer bij de nul zitten. Dus dat we even duur, goedkoop, dezelfde prijs hebben dan een jaar terug.
Ja, oké.
Dat is zelf mijn verwachting. Dat spreek ik nu uit als mijn verwachting.
Ja.
En dat komt omdat dan, daar hoort dan bij dat die rente gaat stabiliseren. Eigenlijk hoor ik ook omheen dat die rente best iets te hoog is. Dat die nog wel een of twee tienden naar beneden kan aan het eind van het jaar. En dan krijgen we dus stabilisatie van de kosten.
Ik vind dat zelf moeilijk te rijmen met inflatie van 6% hoor.
Ja.
Dat
maakt het nu zo ingewikkeld. Hè? Want je verwacht natuurlijk ook dat die inflatie een beetje gaat temperen. Nou, maar we zien ook dat door die stijgende inflatie krijgen we ook stijgende lonen. Mm-hmm. En de loonontwikkeling zelf heeft al meer dan de helft van die rente stijging goed gemaakt eigenlijk. Hè?
Ja, dat klopt. Ja.
Ja. Dus we gaan wat dat betreft ook, moet je dat ook niet vergeten, dat we ook een stijgende rente hebben.
Ik wil het nog even over misschien even een andere wending, Michiel ook. Die buy-to-let markt, hè? Dat was zelfs jouw reden dat je naar het kadaster bent gegaan. Dus dat kunnen we niet onbesproken laten. Daar is al wel heel veel veranderd. Hè? Kan je daar wat over vertellen?
Nou, we zien dat op die buy-to-let-markt, die is trouwens een kleine markt. Hè? Laten we dat even als eerste zeggen. Het is eigenlijk
In volume
is het een heel beperkt aantal woningen. 2-3% of zo.
Nou, ik vind het wel fijn dat je dat zegt. Hè? Want we hebben natuurlijk in onze sector een aantal mensen die zich daar op LinkedIn ook vaak over laten horen. Hè? Zeker in de periode. Ja. Dat er een beetje gedaan werd alsof de belegger degene was die ervoor zorgde dat starters überhaupt niet meer aan bod kwamen. Onder andere Bouwe Kuik heeft daar meerdere keren wat over gezegd. En persoonlijk vond ik toen wel dat de belegger wel heel erg weggezet werd als degene die de woningmarkt ontwrichtte.
Nou, laat ik dan eerst daar nog even op gaan reageren. Wat we ook zien is dat wat die belegger koopt, dat niet gelijk is aan wat koopstarters kopen. Dus wat we zien is dat wat beleggers kochten, ik moet nu zeggen kochten, want ze zijn bijna niet meer actief. Nee. De kleine particuliere investeerder, die kochten vooral de goedkoopste woningen met eigenlijk de slechtste labels. Echt de onderkant van de markt en die gingen ze dan verhuren. Eigenlijk aan koopstarters die dat misschien liever hadden willen kopen. Maar oké, eigenlijk zie je dat gemiddeld koopt de koopstarter eigenlijk er net boven die markt. Die kopen net iets duurdere woningen, net iets grotere woningen, net iets betere energielabels. Ze raken elkaar wel, die markten overlappen elkaar. Maar het is ook absoluut niet zo dat in gebieden waar veel jonge mensen wonen, dat dezelfde markt is. Dus het is niet zo dat investeerders massaal koopstarters in de weg zitten. Wat je wel ziet, is dat doordat, hoewel ze dus weinig woningen in bezit hebben, dat ze wel opeens heel veel marktaandeel erbij hebben gekregen in wijken en buurten in grote steden. Dus soms hebben ze wel 50% van alle woningen gekocht die te koop stonden in een buurt of wijk. En voordien waren ze er niet. Nou, dat groeiende marktaandeel.
Die woningen als beleggers ze niet kopen. En jij zegt, het is eigenlijk ook een ander segment dan wat starters willen hebben.
Nee, dus maar dat ik even mijn punt afmaken. Omdat ze opeens zo veel marktaandeel hebben, krijgen ze invloed op de prijsontwikkeling. En daarmee op de prijsontwikkeling in die hele buurt.
Ja, oké. Okay.
En daarmee, daar indirect, hebben dus koopstarters er wel last van. Want dan gaan de prijzen van al die woningen die zij ook willen kopen ook omhoog. En dan komt het eigenlijk boven hun hypotheekbudget, hun betaalcapaciteit.
Ja, dus
kunnen ze het niet meer betalen.
Dus als je dat dan samenvat, zou je kunnen zeggen, in het recente verleden leidde dat eigenlijk, omdat dat marktaandeel te groot werd, tot een oplopende woningprijs ook voor de koopstarter.
Ja.
Nu is het natuurlijk rigoureus op die rem getrapt.
Ja.
Maar eigenlijk zijn we daarin nu veel te ver weer doorgeslagen. Want er is geen belegger meer voor wie het aantrekkelijk is.
Dat is niet waar. Kijk, gewoon goede nieuwbouwinitiatieven die een mooie mix hebben tussen een juiste puntenschaal, zo meteen goed verduurzamende woningen op aantrekkelijke locaties. Daar zijn professionele beleggers echt nog wel in geïnteresseerd om daarin te investeren. Alleen dat is niet met hetzelfde profiel belegger. Dat zijn niet die individuele huisjesmelkers die één of twee huisjes kochten.
Precies.
Nou, vind ik huisjesmelker weer een beetje een negatief.
Ja, ik ben er zelf ook een geweest. En ik ben ook uitgestapt inderdaad. Als
jij hebt
van
woonruimte gefaciliteerd voor mensen die het nodig hadden.
Nou, niet in het segment dat Paul nu schetst overigens, maar dat is weer een ander verhaal.
Nee, maar daar moet
de koopstarter die een tennisbaan zocht.
Maar daar moet je wel goed onderscheid in maken in de professionele, in de institutionele beleggers die nieuwbouw doet. En wat je vooral nu ziet, is dat de kleine particuliere belegger, dat die aan het verkopen is. Die verkopen meer dan dat ze kopen massaal op dat moment.
En dan nog even terug naar mijn vraag. Wie koopt dat dan? Want jij zegt eigenlijk zaten die starters ook niet te wachten op die...
Wat zij nu aan het verkopen zijn, zien we nu dat de lage en middeninkomens, dus ook koopstarters, dat die dat nu kopen. Maar dat komt ook omdat het krapte is, hè? Dus als je wil verhuizen, dan ga je dat kopen. Ja.
Misschien niet je droomwoning, maar dat is dan wat er beschikbaar is.
Maar dat koop je dan.
Maar dan bereikt Hugo de Jonge eigenlijk wel wat hij wilde bereiken,
ja,
toch?
Ja. En we zijn nu ook, dan ga ik reclame maken natuurlijk, maar we zijn druk bezig met twee universiteiten om ook te kijken of dat, want je ziet dat, maar we willen dat ook vastleggen met wetenschappelijk onderzoek dat die woningen echt terechtkomen bij de mensen bij wie dat voor de lage en middeninkomens. Nou, daar lijkt het wel op.
Dat vind ik een hele bemoedigende afsluiting, Matthijs. Ja, eerst even samenvattend, want Paul, het is voorbij gevlogen, moet ik zeggen. We zijn alweer een heel eind op streek. Positief wat ik onthouden heb, is dat minister De Jonge dus, en ik ben daar vaak sceptisch over, dus dan moet ik ook de kanttekening plaatsen als het anders is. Dus ook wel op sommige plekken de doelen bereikt die hij voor ogen heeft. Nou, het is mooi om te horen dat Matthijs van Huisjesmelker getransformeerd is naar iemand die zich bezighield met het faciliteren van woonruimte voor mensen die het nodig hadden. En Matthijs, wat is jou nou als meeste bijgebleven in deze hele snelle podcast?
Het is natuurlijk niet één ding. We hebben zoveel aangestipt. Maar ik denk dat heel veel mensen, inclusief ikzelf, het wel heel interessant vinden om te weten wat gaat er nou met de woningmarkt kan gebeuren op de korte en de middellange termijn. En ik heb je daar in ieder geval een heleboel over horen vertellen. Die huizenprijzen die zullen nog wel iets verder moeten dalen, maar niet zo heel lang meer en niet zo heel veel meer. En er is gewoon nog steeds sprake van krapte. En ik heb je ook horen zeggen, de nieuwbouw, ja, dat is niet makkelijk. Die is inderdaad heel laag op dit moment. Dus dat lost niet het structurele probleem op hele korte termijn op. Maar er zijn wel positieve ontwikkelingen gaande. Dus je bent hoopvol. Ja. Toch? Volgens mij is dat de kern van wat je hebt verteld.
Nou, we gaan november dit jaar in de gaten houden. Hè? Want dan komen we weer ongeveer op dat nulmoment. En dat lijkt me een mooie, Matthijs, als we weer onze kerstspecial of het jaaroverzicht doen. Om Paul weer eens terug te vragen met een oliebol en een glaas champagne. En eens te kijken naar wat kunnen we dan komend jaar en de jaren daarna verwachten. Maar Paul, mag ik jou enorm bedanken voor jouw aanwezigheid hier.
Ik wil jullie ook bedanken.
Super
uitnodiging.
Dankjewel.
Graag gedaan. En wil je meer weten van Paul, Matthijs of mezelf, dan kun je ons op LinkedIn. En ik denk op bijna alle social media. Matthijs is tegenwoordig ook heel actief op TikTok. Matthijs_mons@gekdansje.nl. Daar is hij dan te vinden. En wil je onze
podcast...
Zelfs
mijn dochter staat niet op TikTok.
Wil je onze podcast beluisteren, dan kan dat op SoundCloud. Dan kan dat op Spotify. En overal op alle kanalen waar je ons weet te vinden. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.